Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.
The ladies not for turning.
If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly...
Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Uiteraard met Lia van Beckhoven in Londen. En ik ben Connor Klerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia.
Nog één goedemiddag.
Nou, ik sta hier in een podcaststudio bij BNR, maar ik zat eigenlijk te denken, ik ken jouw huis in Utrecht nu inmiddels, maar hoe zit jij er daar eigenlijk bij in Londen?
Beter als het Britse parlement, moet ik zeggen. Ja. Ik woon in een buitenwijk en ik kijk nu uit mijn werkraam naar mijn tuin. En alles is groen, groen, groen. Het is een schitterende tijd van het jaar. Vooral in zo'n Londense buitenwijk. Heerlijk. Ja, dit is heel, heel goed, heel fijn.
Nou, zalig.
En maar heb jij, ik zei dus al, beter dan het Britse parlement. Ik dacht dat je het daarop doelde, want we hadden het er al eerder al over. Hè, omdat dat het nieuws een beetje gedomineerd heeft in sommige sectoren van de Britse pers in ieder geval, hè, de afgelopen
jaar. Ja, er was een hoop om uit te kiezen voor deze week. Maar wij hebben ervoor gekozen om het te gaan hebben over het verval van het paleis van Westminster. Want er is een reëel risico dat de zetel van de Britse democratie verwoest wordt nog voordat de renovatie kan beginnen. Dat schreef de Times deze week. En dat klinkt heftig, maar ja, dat is het ook eigenlijk wel. Hè? Want Westminster moet al decennia lang worden opgeknapt, maar dat gebeurt niet. Lia, jij bent er volgens mij laatst nog geweest. Hoe was dat? Wat zag je?
Ik ga er regelmatig naartoe, moet ik zeggen. Ik doe er het is een van mijn favoriete verhalen ook.
Ja.
Het is een beetje, bedacht ik laatst, als Ephesus of Ephesus. Ik weet niet of je dat kent, die stad in Turkije. Ooit een hele belangrijke Romeinse stad. Ja. Hè? Ze zijn daar al archeologen decennia bezig met opgravingen. En iedere keer als je er weer bent, ik probeer af en toe te gaan. Ik ben er 4 of 5 keer geweest of zo. En dan zie je weer iets nieuws, weet je wel. Iets nieuws is opgegraven, gerestaureerd. Een straat, een badhuis, een bibliotheek. Maar als je naar het gebouw van het parlement, misschien wel het beroemdste parlement ter wereld gaat, het Paleis van Westminster, is het precies het tegenovergestelde. Daar zie je iedere keer weer iets wat nog meer is afgebrokkeld of ingestort of niet meer gerepareerd kan worden. Ik bedoel, de stenen muren brokkelen af als je ze aanraakt. De meeste van de 3000 ramen sluiten niet. Als je naar binnen gaat, dan zie je overal de kamers van de parlementsleden. Dan zie je emmertjes onder de plafonds, weet je wel, want de daken lekken. Voortdurend zijn er wc's die overstromen. Er zijn binnenbrandjes, want je hebt, geloof het of niet, 714 kilometer aan elektriciteitskabels.
Wow.
En die zijn voor het grootste deel in een halve eeuw niet vervangen. En
dat is een fijne combinatie met al dat overstromende water dan.
Precies. Ja. En ik sprak ooit een Kamerlid en zij zei dat toen ze terugkwam van kerstreces, toen vond ze muizen op de bureau. Maar het zit inderdaad vol asbest, vol ongedierte. En het beste verhaal vind ik, anekdotisch, is dat iedere avond, lopen er mannen met gele helmen in de gangen, onder in de kerkers van dit schitterende gebouw, want het is echt een van mijn favoriete gebouwen ook in Londen, om te voorkomen dat die kortsluitingen die er zijn niet overslaan in grote branden.
Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, ik las dat er elke week meer dan 4000 onderhoudsproblemen worden gemeld. En je had het al over asbest. Er is zoveel asbest dat als 300 man daaraan zouden gaan werken, dat het nog 2,5 jaar zou duren om dat daaruit te halen. Ja, en een deel van dat gebouw, je zei die muren die brokkelen af. Westminster Hall, dat is het oudste deel, maar dat is ook echt krankzinnig oud bijna. Dus uit 1097 en het staat nog steeds. Hoe ziet het daar uit als je daar loopt?
Je bedoelt de Westminster Hall of het hele gebouw? Nou ja, Westminster Hall, misschien ken je het nog wel. Of kennen luisteraars het wel van de begrafenis van de Queen.
Ja.
Toen was ik ook voor het laatst. Ja, dat hele grote, holle, stenen gebouw waar Elizabeth lag opgebaard die week voordat ze begraven werd. Nou, dat is inderdaad het oudste gedeelte, Westminster Hall. Als er hele grote samenkomsten, bijeenkomsten zijn van en het Hoge en het Lage Huis, de Tweede Kamer en de Senaat, dan komen die vaak in de Great Hall bij elkaar.
Ja.
Om de hoek waarvan trouwens de politiekantine is. En dat is de beste kantine en het goedkoopste eten. Want je hebt tientallen restaurants en cafés in dat paleis van Westminster. Het was oorspronkelijk een paleis.
Ja.
UNESCO erfgoed.
Ja.
Maar hoe ziet het eruit verder? Ja, het is heel. Kijk, een van mijn favoriete plekken is inderdaad de Central Lobby. Dat is waar, als je afspreekt met een Kamerlid, dan spreek je vaak af in de Central Lobby. En dat houdt het midden tussen een kathedraal en een café. Alles wat de mens vreemd is en niet vreemd is, loopt aan je voorbij. Je hebt Kamerleden die langslopen, schoolkinderen. Het is een museum ook. Het is heel erg indrukwekkend. Het is echt imposant, het gebouw zelf. En we kennen het allemaal natuurlijk. Het is een van de bekendste gebouwen in Londen. En wat ik je zei, waarschijnlijk het beroemdste parlement ter wereld.
Ja.
Je hebt de Big Ben aan de ene kant. En aan de andere kant van dit gotische gebouw, 19e eeuw, heb je die grote toren van de House of Lords.
Mm-hmm. Ja, en,
maar goed, het staat dus op instorten, wat je zei.
Ja, ja, dat is echt. Het is echt ongelooflijk hoe erg het daar is. En ja, je weet dat ik van een krankzinnig cijfer hou. Ook hier zijn de cijfers behoorlijk krankzinnig. een tijdelijke oplossing waar ze nu mee bezig zijn. Voor alle kleine mankementen, denk de lekkende plafonds, de overstromende riolering, die brandjes die je noemde, tijdelijk stutten. Dat kost momenteel de Britse belastingbetaler 2 miljoen pond per week. Dat is echt ongelooflijk veel geld.
En precies, maar dat is het verhaal niet. Het verhaal is, wat mij betreft, waarom gebeurt er niks?
Ja.
Waarom wetende, al decennia lang wetende, dat dit gebouw op instorten staat, waarom doen parlementariërs niks en hakken ze de knoop niet door en maken ze een beslissing en zeggen ze, nou, we gaan er zoveel miljard voor uittrekken en zoveel tijd om het te restaureren.
Ja, want toen jij me een linkje stuurde. Precies, toen jij me een linkje stuurde naar een column over die situatie daar, dacht ik, hey, ik ken dit verhaal en ik ben even gaan spitten. En ja hoor,
precies.
Januari 2018 zat jij hierover in Spitsuur bij BNR. Dat was het middagprogramma vroeger met Petra Gijzen. Mm. En toen was het nieuws dat er een akkoord lag in het Lagerhuis. Zowel het Lagerhuis als de Lords, die zouden tijdelijk gaan verkassen. Het zou wel lang duren en het zou 4 miljard pond kosten, maar wat is er met die deal gebeurd?
Niks. Het is weer voor zich uitgeschoven. Ik kon het er toch. Nee, het is weer. Er is geen besluit genomen. Er was inderdaad een deal, maar niet iedereen kon zich daarin vinden. En het was toch allemaal duurder. En bovendien, kijk, er zijn twee opties. Of de 1500 parlementariërs, plus alle andere medewerkers, dus duizenden mensen, die blijven er zitten. En rondom hen en hun werkzaamheden wordt Westminster gerestaureerd. Dat gaat miljarden kosten. Volgens een begroting uit 2015 6 miljard. En dat gaat 40 jaar duren.
Ja.
Of, nog goedkoper, ze gaan eruit. Ze vinden een pakweg modern congrescentrum in Birmingham. En van daaruit gaan zij het land besturen. Dat lijkt mij ook heel goed, want dit is een heel Londen-centrisch land. Het meest gecentraliseerd bestuurde land van Europa.
Ja.
Dus heel goed voor de Kamerleden om het land, om de hoofdstad uit te gaan, wordt dan gezegd. Maar ik sprak een keer een Kamerlid en dat argument van dat Kamerlid was, nee, we kunnen nooit Westminster uit als het hersteld moet worden. En natuurlijk moet dat, dan moeten we erin blijven zitten. Want zijn verhaal kwam erop neer, stel dat wij gaan wennen aan een modern gebouw waar de wc's het doen, waar ze een cv hebben en ramen die open kunnen en zo. Dan wil niemand meer terug naar het Paleis van Westminster.
Ja, stel je
weet voor. Met al die tientallen bars en de restaurants en de kantines en de kappers en de schietbaan. Ik weet niet of de schietbaan er nog is, maar tot voor kort was er ook een schietbaan.
Wow.
Dus dat is één argument. En het andere argument is, de kiezers, hè, die al een bloedhekel hebben aan politici, niet de populairste beroepsgroep, waar dan ook, zeker niet in het Verenigd Koninkrijk, die gaan de rekening voor die opknapbeurt nooit accepteren.
Mm.
En daar viel het ook op, onder andere struikelde het ook op in 2018.
En dat is ook wel ergens. Kijk, het doet me een beetje denken aan het argument dat je ministers niet te veel mag betalen. Terwijl je aan de andere kant juist betere mensen zou kunnen krijgen. Mm. Volgens sommigen als je wat meer marktconforme salarissen zou gaan bieden voor die lijn. Maar op een gegeven moment, er komt een rekening. En wat in de Times staat nu, wat gesuggereerd wordt. En wat volgens mij echt een reëel risico is. Is dat die hele boel gewoon afbrandt. Vrij binnenkort. Dat is toch veel moeilijker om uit te leggen aan je kiezers, denk ik.
Ja. Ja, dat is waarschijnlijk is dat is veel. Maar dat verklaart toch een soort van logisch denken. Nou, dat wil je ook niet. Je wil ook natuurlijk niet dat het afbrandt. Mm. Maar dat zou inderdaad wel een gevolg kunnen zijn.
Ja.
Kijk, ik herinner me dat ik ooit ook nog met een architect sprak en die zegt het enige wat je kan doen is afbreken.
Mm.
Het kan niet, want het staat bovenaan de monumentenlijst.
Ja.
Maar dat zou gewoon de beste optie zijn.
Ja, dat gaan ze dus in elk geval niet doen. Ik lees nu dat die deal uit 2018 weer op tafel zou liggen. Uit angst voor een public inquiry. Een enquête naar hoe dit allemaal gegaan is. En dat heeft denk ik alles te maken met die rekening die linksom of rechtsom toch gaat komen natuurlijk. Jij had het eerst over een wat conservatievere bedragen. Dat is volgens die oude plannen. Volgens de Times wordt er nu, als ze dat oude plan gaan uitvoeren, tussen de 7 en de 13 miljard pond uitgegeven. En gaat het 28 jaar duren. En dat is als ze verkassen, want blijven ze zitten, dan kost het 22 miljard pond en duurt het tot 76 jaar. Dat is toch niet werkbaar?
Dat is wauw. Dat is nou precies, en dat bedoel ik.
Ja.
Maar weet je, het is niet werkbaar en het is, wat mij betreft, is er ook geen betere metafoor voor het Britse landbestuur. Want echt, Connor, waar je ook kijkt, het houdt niet alleen op, of het begint niet alleen bij het voor je uitschuiven, geen beslissing kunnen nemen, alleen alles wat korte termijn is en waar je over struikelt aanpakken. Dit geldt niet alleen voor de opknapbeurt van het parlementsgebouw in Londen. Dat voor zich uitschuiven, geen beslissingen nemen, zit overal.
Ja.
Ik bedoel, het Verenigd Koninkrijk heeft hele radicale veranderingen nodig in alles. Hè? De inrichting van de sociale streep, publieke sector. Allerlei strategieën. Ik bedoel, als je het Financial Times leest, dan is dat één lange aanklacht tegen het gebrek aan beleid en strategie. Vooral als het gaat om industriële ontwikkeling. De maakindustrie wordt er dol van. Een van de redenen voor gebrek aan investeringen is, niemand heeft een idee wat de lange termijn positie is van het Verenigd Koninkrijk. Oké, Brexit heeft ook niet geholpen. Maar kijk om je heen. In alle opzichten is dit een land in verval.
Ja.
We hadden het eerder ook al een keer, weet je nog, over de watervoorziening. Het Verenigd Koninkrijk heeft een van de smerigste rivieren en stranden van Europa.
Ja.
Mede dankzij, maar niet alleen, geprivatiseerde waterbedrijven. Hè, die voldoende, niet voldoende investeren. Waardoor lekken niet gerepareerd worden van de Victoriaanse, daar gaat hij weer, pijpleidingen. Ze mogen ook ongezuiverd afval zo de rivieren in, loodsen en de stranden op. Je hebt het over een verzorgingsstaat die eigenlijk niet meer werkt. Ik bedoel, een gezondheidszorg met een wachtlijst waar 11% van de bevolking op staat.
Ja.
Ja, waar een derde niet aan een tandarts kan komen. Waar ook mensen zo lang op een wachtlijst staan dat ze niet meer kunnen werken. 2,5 miljoen mensen kunnen niet werken, hoewel ze wel willen werken, omdat ze te ziek zijn.
Ja.
En ze zijn te ziek geworden van niet zo ziek zijn, omdat ze zo lang moeten wachten op die, weet ik veel, heupoperatie.
Ja, of dat precies.
Dus dat beperkt de groei van de economie weer. Dus wat mij betreft is dat niet knopen kunnen doorhakken en geen beslissing kunnen nemen en ergens een klap op kunnen geven wat betreft het gebouw van Westminster. Dat geldt ook voor de denkwijze in Westminster.
Ja, en al die onderwerpen die je net noemt, hè, die toch mensen persoonlijk ook heel erg aangaan en ook ondernemers natuurlijk erg aangaan.
Mm-hmm.
Als we dan kijken naar het onderwerp waar we begonnen, de letterlijke renovatie van Westminster. Hoe hoog staat dat voor de gewone Britten op de agenda? Hoe belangrijk vinden ze dat?
Niet.
Hmm.
Staat niet op de agenda. Men weet er heel weinig van. Het wordt af en toe, het is een van die verhalen die sluimeren, die af en toe boven komen kruipen, omdat inderdaad een parlementaire onderzoekscommissie nu dus gaat beginnen met het tegen het licht houden van waarom dit proces zo lang duurt. het proces van besluitvorming zo lang duurt.
Ja.
Nee, de Britten hebben dus allerlei andere dingen aan hun hoofd. Hè? Zoals wat ik je net zei.
Ja.
De crisis in de stijgende kosten van het levensonderhoud. Dat is echt wat heel veel mensen heel erg bezighoudt.
Ja.
En dit wordt toch denk ik geschoven onder de noemer van... oh, dat zijn gewoon politici die het hebben over hun onmiddellijke fysieke milieu. Dat heeft niks met ons te maken.
Ja.
Zo wordt het gezien.
Ja, ja, ergens kan ik me dat ook wel voorstellen. En aan de andere kant, we hebben nou 13 jaar in het VK de conservatieve regering. Als er één onderwerp toch wel conservatief is, dan is het toch ook wel conservatisme bij die in elk geval de oude conservatieve partij. Ik denk aan mensen zoals Rory Stewart. Zou dit toch eigenlijk een heel belangrijk onderwerp moeten zijn? Dat in stand houden.
Tuurlijk.
Van dat erfgoed.
Absoluut. En dat geldt ook voor Labour.
Ja.
Heel veel mensen vinden dat fantastisch belangrijk. Juist omdat ze daaraan zo erg hechten. Maar ja, het is het prijskaartje wat er aan hangt. En
ja.
Hoe langer je die dingen voor je vooruit kan blijft schuiven, hoe duurder het natuurlijk wordt.
Ja, 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 ja,
en dat
precies.
Is het dilemma. En dat is het dilemma. En kom daar dan maar eens thuis mee.
Ja.
Leg dat dan maar eens uit als je vrijdagsmiddags teruggaat van dat schitterende parlementsgebouw wat op instorten staat naar je kiezersstrict. En je hebt het spreekuur met je kiezers. En die komen klagen over hun zaken. En die zullen waarschijnlijk ook wel klagen over de prijs die hangt aan zo'n opknapbeurt.
Ja.
Ik bedoel, dat is dan heel moeilijk uit te leggen, denk ik.
Ja, ja, ik vraag me echt af hoe
je hebt het toch over andere werelden, hè?
Ja.
Je hebt het toch over een andere wereld.
Ja.
En zo wordt het ook gezien. Een probleem van een andere wereld, de politieke wereld.
Hoe gaan ze dit nou uiteindelijk oplossen, denk je? Wat verwacht je?
Nou, ik verwacht... ik weet het niet, maar ik verwacht dat ze toch gaan kiezen voor een... noodzakelijke, want te rigoureuze optie voor toch maar meer plakband en punaises en doormodderen voor hooguit, dat denk ik wel dat er gaat gebeuren, de aanpak van het aller noodzakelijkste.
Ja.
Maar ik kan me niet voorstellen, ik hoop dat ik het mis heb. Ik kan me niet voorstellen dat er gekozen wordt voor het sluiten van het parlement voor 40 jaar of zo,
ja.
Om dan op een andere plek het land te gaan besturen.
Ja.
Het is zo symbolisch voor zoveel mensen. Ze kunnen zich daar, die daar werken, ze kunnen zich echt niet los van zien.
Nee. Nee, dat is ook iets wat ik ergens... Ik ben vergeten welke krant, sorry, waar ik dat las. Maar ook uiteraard een anonieme conservatieve politicus die zei... ja, hallo, ik zit hier maximaal 2 termijnen. Ik ga echt niet Westminster opgeven. Dat is ook een beetje egoïstisch.
Ja, 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 maar ze wordt het wel gezien. Ze wordt het wel gezien. Het is ook, wat ik je zeg, echt een imposant gebouw. En het is prachtig om er doorheen te lopen. En natuurlijk een groot deel is net niks. Ik bedoel, van die anonieme kleine kamertjes en ook de commissiezalen stellen ook niet zoveel voor.
Ja.
De vergaderzalen bedoel ik, waar de commissies bij elkaar komen, stellen ook niet zoveel voor, echt niet. Maar de kamertjes waar de Kamerleden zitten zijn zo klein en ze zitten zo op elkaar gepakt. Het is gewoon te klein. He, opzettelijk is het destijds ook te klein gebouwd.
Oh ja?
Voor zeker de discussiezaal, ja zeker, voor de 650 Kamerleden. Dus een deel is overgehuisd naar een moderne gebouw aan de overkant van de straat.
Hmm.
Maar waar het veel aangenamer is. Maar het is toch de hang naar het, historische. Hè? De hang naar de betekenis van het originele Palace van Westminster. Waar dat mensen aantrekt. Ja, ik heb wel eens een parlementariër gesproken. En die zat half op de gang. En zijn kantoor, zei die, was een kapstok naast de gangkast. Want er was geen bureau, er was geen stoel.
Oh, wauw, ja.
Ja, ja. Dus dan werk je uit je plastic zakje. Direct.
Ja, ik hoor van Rijnstraat 8, het gebouw in Den Haag, waar onder andere buitenlandse zaken zitten, dat het met alle flexplekken daar ook af en toe zo is dat je je eigen tafeltje mee moet nemen. Maar Lia, ik ben wel heel benieuwd geworden. Zeker als er een reëel risico is dat de hele boel binnenkort afbrandt. Als ik nou de volgende keer in Londen ben, mag ik dan een keer met je mee?
Ja, het is wel een ding, want je moet een pasje aanvragen en een afspraak hebben met de Kamerlid, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar het is te proberen, altijd te proberen.
gaan we dat zeker proberen. Hey, ja, het hele onderwerp eigenlijk van zo'n Westminster in het verval, dat botst een beetje met het idee van die Britse, het Britse zelfbeeld van juist zo goed zijn in pracht en praal, hè?
Ja, maar dat is het ook. Dat is het ook. En dat denk ik ook wel eens. Het verklaart het bijna fanatisme voor pracht en praal. Ja. He, omdat ze daar juist zo fantastisch goed in zijn. Kijk naar de afgelopen jaren. Die koninklijke jubilea van Elizabeth. Ja. Weet je wel, die bruiloften. William en Kate, Meghan en Harry. Doodbegrafenis van Elizabeth, van Philip. De kroning van Charles vorige maand. Het is even absurd als fantastisch. Even bonkers als brilliant, zeggen ze hier. Even absurd als adembenemend. Maar het is een beetje de bling, hè, op die tot op de draad versleten samenleving.
Ja. Het is
zo
toch...
zie ik het.
En toch dan heel grappig.
Ik denk dat je het zomaar moet zien.
Ja, dat dan toch tegelijkertijd dat je dat dan op tv ziet als zijn iets heel groots en heel statig. En zo belangrijk. En dat ondertussen dan dat ik dan lees dat tijdens de opbaring van Elizabeth, dat elk toilet in heel Westminster kapot was, omdat er zoveel mensen waren.
Ja.
Loopt de urine langs de muren en op tv hebben we het over het belangrijkste en mooiste parlementsgebouw.
Nou, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Je zegt het bling op een enorme slijtage.
Ja. Hey, Lia, er was nog één ander interessant onderwerp. En dat heeft ook te maken met iets heel ouds. Namelijk de botten van een Ethiopische prins. En die liggen geloof ik ook daar.
Ah, lekker. Meer royals. Ja, dat klopt. Een Ethiopische prins, Ale Mayahu. Een ongelooflijk verhaal. Ik kende het niet, maar het is een Ethiopische prins die in 1860, meen ik, rond die tijd, door een Britse legerofficier meegenomen is toen hij 6 was uit het keizerlijk paleis. Gekidnapt volgens sommigen met zijn moeder.
Ja.
Mee naar Engeland. De familie was trouwens afstammeling van koning Salomon uit de Bijbel.
Wow.
Volgens overlevering. Maar deze jonge prins die met zijn moeder naar Engeland verscheept werd. De moeder haalde het trouwens niet. Die overleed onderweg. Maar die werd in Engeland op dure jongenskostscholen gezet. Waar hij erg gepest werd. En waar hij diep ongelukkig was. Hij overleed op 18-jarige leeftijd aan de pleuritis, borstvliesontsteking. En Victoria, even kijken, ik heb hier, ik las het ook net ergens. Victoria die schreef in 1879, toen hij stierf in Leeds, schreef Victoria in haar dagboek, ik vertaal, dit is zo zielig. Helemaal alleen in een vreemd land zonder één enkele persoon of familielid om hem heen. En dus, zei Victoria, moet hij maar bij ons begraven worden.
Ach.
En vandaar dat de stoffelijke resten van prins Ale Mayahu overgebracht werden naar het kasteel en de catacomben van de St. George's Kapel op het kasteel van Westminster.
Ja,
en daar ligt hij begraven. In de loop der jaren zijn er Ethiopische afgezanten geweest. Haile Selassie, toenmalige keizer, die inderdaad naar het graf zijn gaan kijken en zo. In Windsor. En de Britse royals zijn altijd vrij omzichtig geweest met het verhaal hierover. Maar nu is er de afgelopen aantal jaren toch, vooral de laatste 5 jaar, een stevige campagne opgestart. Vanuit Addis Ababa om inderdaad die stoffelijke resten teruggescheept te krijgen naar Ethiopië.
Ja, en ik denk dan meteen aan Londen, de Elgin marbles en de Benin bronzen en allemaal roofkunst die niet teruggegeven wordt. Maar dit ligt toch net wat genuanceerder, geloof ik.
Ja, ik weet niet of het genuanceerder ligt, Connor. Ik bedoel, het is allemaal ingewikkeld. Maar kijk, wat betreft Buckingham Palace is het eigenlijk wel duidelijk. En dat is, we willen wel, maar we kunnen niet.
Mm.
Ze zeggen namelijk dat de stoffelijke resten van deze prins niet te onderscheiden zijn van die van de andere royals. En daarom, zeggen ze, zou opgave zoveel letterlijk onrust veroorzaken.
Mm.
Omdat ze geen onderscheid kunnen maken tussen de botten van de een en de ander. Dat hij daar maar moet blijven liggen. Mm. Dat is het verhaal.
Dankjewel, Lia. Tot volgende week.
Graag gedaan. Tot volgende week. Dag.
Dag.
Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.